Worden Nederlandse politici betaald voor Kremlin-propaganda? Forum voor Democratie-politicus Ralf Dekker staat vanavond stil bij de aantijgingen die naast de PVV vooral aan zijn partij gericht lijken te zijn. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over misstanden in de gesloten jeugdzorg. We blikken terug op het debat met Tweede Kamerlid voor NSC Faith Bruining, die vanuit haar eigen ervaring opkomt voor jongeren die al jarenlang de gevolgen van het falende systeem ondervinden. En als theatermaker speelde hij ooit de rol van Jezus in Jesus Christ Superstar. Maar op deze Goede Vrijdag maakt journalist en auteur Ab Gieteling voor ons de balans op tussen vrede en oorlog. Waar Zelensky namelijk gisteren aandrong op NAVO-voorbereidingen voor oorlog met Rusland, klinken er aankomende eerste paasdag geluiden van vrede rond de vredesdemonstratie in Amsterdam. Daarover later meer. Het is vandaag Goede Vrijdag, 29 maart. Mijn naam is Erwin Taams en je kijkt naar Black Box Today. Een heel hartelijk welkom thuis, hier in de studio, live vanuit Edam, met ons deskundige panel dat vandaag bestaat uit auteur Ab Gieteling, NSC-Kamerlid Faith Bruining en FVD-politicus Ralf Dekker. Straks gaan we de diepte in over jullie onderwerpen, maar niet voordat we natuurlijk weer beginnen met een rondje langs het opvallendste nieuws van de dag. Afgelopen maandag stond het er al bij stil, de terreuraanslag in Moskou van afgelopen vrijdag. Inmiddels zijn er in Tajikistan 9 mensen opgepakt vanwege banden met de aanslagplegers in Moskou. Ralf, wat weten we hierover? Wat is de ontwikkeling?
Nou ja, er zijn 4 daders zijn er al gepakt. Hè? De 4 daders die trachten te vluchten in een auto. En er zijn nu 9 mensen daarbuiten opgepakt. Dus het lijkt wel dat het hele netwerk daaromheen in beeld komt van de Russen. Dus ik ben heel benieuwd. We wachten af.
Ja, dus er schijnt een organisatie omheen nog gezeten te hebben. Wat komt uit Tajikistan nu opeens? Wat zegt dat?
Ja, wat moeten we daarmee? Zegt mij eigenlijk niks. Ik heb geen idee. Mm-hmm. Ik verwacht, kijk, die Russen zijn er nogal actief mee bezig om echt die hele cel in beeld te krijgen. Ja. Dus niet degene die de auto verhuurd heeft, degene die het appartement in beschikking heeft gesteld en al dat soort mensen. Ja. Dus die proberen het hele netwerk in kaart te brengen en dan ook te kijken waar komt dat vandaan. Er is al gezegd van ja, we weten wie het gedaan heeft, maar wie was de opdrachtgever? Ja dat is nu nog aan de orde om het uit te zoeken.
Ja, eigenlijk nog meer gissen dus. Ja. We gaan door. Ja, we gaan nog niet door.
Er is natuurlijk wel gezegd, en dat wordt in de kritische alternatieve kring uitgebreid gezegd, niet alleen door de Russen, maar ook door commentatoren, dat er een betrokkenheid zou kunnen zijn, of waarschijnlijk is, van westerse geheime diensten, CIA, MI6, maar ook natuurlijk van de Oekraïnse SBU. Dat is waar het over gaat. Dus het is duidelijk wie het gedaan heeft, maar de vraag is wie de opdrachtgever is.
Ja, en of er een opdrachtgever is.
Of er een externe opdrachtgever is. Ja, daar lijken veel aanwijzingen
op. Dat is natuurlijk uitermate explosief. Hè? Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn om daar allerlei.
En daar blijven wij ook heel voorzichtig. Algemeen Dagblad kopt wachttijden jeugdzorg loopt bij gaten uit. In Gouda hebben ze mogelijk de oplossing. Ja, Faith, is dat hoopgevend?
Nou ja, of hoopgevend het goede woord is, dat weet ik niet, maar ze zijn in ieder geval op de goede weg. Wat je merkt in de manier waarop zij werken, is dat ze aan de voorkant, op de voorkant inzet, dus op preventie. Dus goed uitkristalliseren wie welke hulp nodig heeft. Wat er nu gebeurt in de jeugdzorg is dat er eigenlijk nooit goed wordt gekeken naar de behoeften, waardoor je ellenlange wachtlijsten krijgt en eigenlijk de mensen die het hardst de hulp nodig hebben, de jongeren, die niet krijgen, omdat er dus niet uitgekristalliseerd wordt wie wat nodig heeft.
Ja, dus beginnen bij de kern in Gouda. Ja.
Een soort maatwerk of zo is het.
Ja, hoe gaan ze dat doen? Heb je daar een idee
bij? Nou ja, wat ze dus doen is eigenlijk dat ze in plaats van dat kinderen die bij de huisarts komen direct naar specialistische hulp worden doorgestuurd, worden die kinderen dan eerst gezien door een jeugdconsulent. En de jeugdconsulent gaat eigenlijk in gesprek en die zegt dan wat er verder moet gebeuren. Dus dan kan het soms zijn dat een kind met 3 afspraken bij de praktijkondersteuner geholpen is, of dat het kind specialistische hulp nodig heeft, maar dat wordt niet direct doorgestuurd.
Ja, een soort vangnet.
Een soort triage kan je het bijna noemen, zoals in het ziekenhuis, weet je wel. Spoedpost.
Helder. En dan demissionair premier Mark Rutte stelt dat het de verkeerde kant op gaat met het antisemitisme in Nederland. Ab, welke kant gaat het op?
Nou, niet de kant op die meneer Rutte zegt. Kijk, het grote probleem met het scheldwoord antisemitisme en jodenhaat is dat het volledig samen wordt genomen met kritiek op de staat Israël. Er is sinds de enorme operatie in Gaza door de staat Israël natuurlijk enorme kritiek, want er is een enorme slagpartij gaande. Alleen, dat is geen antisemitisme, dat is geen jodenhaat. En wat je dus ziet, is dat dat begrip wordt gebruikt eigenlijk om de critici, in dit geval de pro-Palestijnse critici, de mond te snoeren. En dat is wat hier ook weer gebeurt. He, namelijk iedereen die demonstreert, he, bijvoorbeeld in Amsterdam tegen de opening, he, bij de opening van het Holocaustmuseum, is dus anti-Joods of is een Jodenhater. Nou, allemaal kletskoek. Mensen protesteerden omdat meneer Herzog, de Israëlische president, daar kwam en pro-propaganda kwam me vertellen. Dat is de kern van het probleem.
Dus dat heeft dat te maken met het collectieve trauma wat we hebben opgelopen?
Ja, dat heeft te maken. Kijk, ik loop al even mee, zoals je weet. En ik herinner me, toen ik jong was, kon je helemaal geen kritiek hebben op de staat Israël. Als je dat had, was je een Jodenhater. Ja. Dat is gelukkig wel de afgelopen 20 jaar verbeterd. Maar je ziet dat, laten we zeggen, het conservatieve deel van de bevolking, dat mechanisme, we gaan jou de mond snoeren omdat je kritiek hebt op de staat Israël, en dat doen we met het woord antisemitisme, dat zie je soms terugkeren.
Ja, dankjewel. We gaan de diepte in over jullie onderwerpen, jongens. Want sinds afgelopen woensdag gaat het vooral over één ding. Worden Nederlandse politici betaald voor Kremlin-propaganda? En waarop zijn deze beschuldigingen dan gebaseerd?
Er wordt volop geflirt met Rusland, met mensen die gelieerd worden ook aan het Kremlin. En ik had eigenlijk een hele simpele vraag. Is de heer Baudet bereid om alle financiële transacties van de periode rondom dat referendum van toen Forum voor Democratie, om die openbaar te maken?
Al die berichten die naar buiten zijn gekomen over Kornilov, over Laughlin, over Russisch geld dat naar hen is overgemaakt.
Politiek Den Haag schrikt. Nederlandse politici zouden tegen betaling pro-Russisch geluid laten horen.
Nu wordt dus duidelijk dat er dus ook Europese politici bij betrokken zijn. En ook Nederlandse politici zouden daarbij betrokken zijn. Is daar überhaupt bewijs van?
Nee, dat is het punt. Bewijs in de zin dat ze pro-Russisch zijn is duidelijk. Hè? Wilders was in 2018 op eigen initiatief, ondanks dat het MH17-onderzoek speelde, naar Rusland gegaan. Thierry Baudet heeft Sembla een documentaire gemaakt in 2020. Dat is wat.
Ja, maar in alle eerlijkheid, ik heb die documentaire gezien. Het bewijs zat er niet in.
Nee, het bewijs zat.
Dus het zag er heel stoer uit, veel suspense, maar ik zag de feiten niet echt.
Nee, maar het is wel zo dat een adviseur van Forum voor Democratie, dat is John Laughland, een Brit die bewezen banden met het Kremlin heeft.
Zeker, ja.
En je ziet dat die John Laughland, die geeft interviews en praat eigenlijk Poetin exact na. Ja. En Baudet doet dat eigenlijk ook.
Ja, zie beelden van Op 1 van gisteren waar jullie, FVD, Ralf Dekker, die aan de desk niet bij zaten. Zijn jullie daar wel voor uitgenodigd om daarop te reageren?
Nee.
Nee. Nou, dat is wel een verhelderend antwoord. Jullie zijn dat hier dan vandaag wel om een reactie te geven.
Ja, dat is heel plezierig.
Daarop. Wat is jullie reactie hierop namens de FVD?
Nou ja, het blijkt telkens weer dat mensen het niet kan voorstellen dat je inhoudelijk tot conclusies komt over thema's die parallel lopen soms met wat het Kremlin over die thema's vindt. Men kan zich niet voorstellen dat je op inhoudelijke gronden tot overtuigingen komt die langs die lijn lopen. Niet op alle gebieden, maar op dit gebied. Dan moet je wel betaald zijn door het Kremlin. Want anders kom je nooit tot die conclusie. En als je je gewoon op de hoogte stelt van wat er gebeurt, en als je naar al die commentatoren kijkt, en je probeert zelf te wegen, dan kom je soms tot inzichten. Ja, dat kan.
Ja. Want dat is hier de kern. Hè. Dat komt allemaal voort uit Voice of Europe. Dat platform wat in 2017 zo'n beetje begonnen is. En waarvan wordt beweerd dat er dus politici zijn omgekocht om via dat platform Rusland propaganda over de burger uit te storten. Niet alleen Nederlandse politici, maar ook buitenlandse. En het is dus het verschil tussen politici die daadwerkelijk een bepaalde opvatting hebben over Rusland. Of politici waar zij er nu van worden beschuldigd. Die vinden dat eigenlijk helemaal niet, maar we geven ze een zak geld en dan vinden ze dat opeens wel. Dus de integriteit van de politicus.
Ja,
het
is een hele ongelukkige manier van debatteren, vind ik. Want je stelt de motieven van mensen om een mening te hebben ter discussie.
Ja.
En daar zaai je dan achterdocht over. Terwijl ik zeg, je kunt op zoek naar de waarheid kom je tot een conclusie. En die kan al dan niet parallel lopen met een conclusie van een staatshoofd. Je kunt precies hetzelfde zeggen van de dame in kwestie die dan voor HCSS werkt, hè, voor de Hague Center of Strategic Studies. Dat wordt allemaal betaald door de Atlantische wereld, zeg maar, de NAVO, maar allerlei andere spelers.
Ja, daar moeten we even bij stilstaan, want je hebt het over.
Dan heb je precies hetzelfde. Hè?
Helga Salomon, die we net zagen en jullie eigenlijk beschuldigen van dat feit.
waarvan je dus ook kunt zeggen, ja, die zit daar namens, wat zei je nou?
De HCSS heet dat.
De HCSS, de Hague Center of Strategic Studies. Ja. Die funding ook krijgt, inderdaad, hebben we dat even opgezocht, namens de US Department of Defense en de NAVO. Dus ja, jullie standpunt is, daarvan zou je dus ook kunnen zeggen, die krijgt betaald.
Ja, daarvan zou je het kunnen zeggen. Van ons kun je het niet zeggen, want wij krijgen geen geld van Poetin of van Rusland.
Maar is dat dan kwalijk dat zij dat doet?
Nou ja, ze doen het alsof ze van een soort objectieve positie kijken van, nou, dus hier blijkt dan iets uit. Kijk maar, want ze roepen dit, dus ja, dan zullen ze er wel iets mee te maken hebben. Terwijl zij roepen het tegenovergestelde. En ze worden ook werkelijk betaald door die groep die dat roept. Hè? Dus ik zeg dan, ja, dat is een hele merkwaardige manier van presenteren. Als je dus een bepaalde mening hebt, dan is die mening dus, die kan nooit echt zijn. Die moet wel betaald zijn.
Ja, waarvan zij dus zegt, ja, maar wij vinden dat ook echt. Maar de FVD zegt dingen en andere politici zeggen dingen die ze daar eigenlijk helemaal niet vinden, maar wel zeggen omdat ze er een zak geld voor hebben.
Nee, maar goed, dat is helemaal nergens op gebaseerd. Ja. En dan, ja, ze zegt ook dingen die niet waar zijn. Dus John Loughlin, die inderdaad adviseur is van ons, die heeft helemaal geen banden met het Kremlin. Dat is gewoon een leugen. Dat is nooit het geval geweest. Heeft wel eens iets voor RT gedaan. Daar houdt zijn betrokkenheid bij Rusland op. Dus ook dat is gewoon flauwekul. Dus er worden allerlei dingen bijgehaald en je mening wordt verdacht gemaakt, omdat hij toevallig op een aantal punten overeenkomt met de mening van een land wat ons nu niet, wat wij niet wel gezild
zijn. Ja. Nou ja, er wordt ook echt gesproken over bewijs. Op.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij is een hele nette politicus. Ik vind dit te schandalig voor woorden. Want er wordt inderdaad, mensen worden verdacht gemaakt. En dat is met ons, met de vredesbeweging ook gebeurd. Hè? Dan staat er gewoon in het NRC Handelsblad, ja, demonstreren voor de vrede, aangestuurd door Rusland en betaald door Rusland. Dat is gewoon puur leugen, puur fake news. En wat hier gebeurt, is dat het gesuggereerd wordt, zonder dat het bewezen is. Wat ik Jort Kelder in mee moet geven, is dat hij dat tenminste nog zegt. Maar die mevrouw, die had gewoon even heel stevig op de neus moeten krijgen. Nou, en tenslotte wat ik nog zou willen zeggen, is gestel Klaver, die pakte Thierry Baudet aan. Ja? Maar gestel nou dat je tegen Klaver zegt, ja, u komt eerst uit een vredespartij, GroenLinks. En nu bent u een oorlogspartij. Hoe zou dat komen? Wordt u betaald door het militair-industrieel complex? Wordt u betaald door de NATO? Bent u misschien corrupt? Dat is toch wel een vraag die we mogen stellen. Dat is toch een keurige vraag. Ja, dat is het niveau waarop we nu zitten. En de media gaat daar gewoon in mee. Dat is de kern van het probleem.
Ja. Ja, het is een beetje zoals de waard is, vertrouw je zijn gasten. Hè? Dat vind ik dan opmerkelijk. Vandaar dat ik het noemde van die mevrouw. Die mevrouw wordt betaald door de NAVO onder andere. Dus ik denk dan wel, wat zij zegt, zegt ze alleen maar als het betaald wordt. Ze gaat er bij mij ook vanuit dat ik het alleen maar zeg omdat ik betaald word. Hè? In haar geval wordt ze ook werkelijk betaald door de NAVO. Ik denk dan wel, het is een clowns world dit, toch? Bizar.
Oké. Clowns World. Sinds gisteren is er opnieuw sprake van beschuldigingen van Kremlin-propaganda in Den Haag en Brussel. Zo kopt het AD. Tsjechische geheime dienst Rusland betaalde cash aan bevriende Nederlandse en Europese politici. Ik moet even inzoomen op het feit dat hier Tsjechische geheime dienst staat in relatie tot diverse politici, Europese politici, waar dus ook foto's bij staan vermeld. Staan de namen van de foto's die we zien, van de mensen die we zien, waaronder Thierry Baudet, ook in dat rapport, of hoe je het ook noemen wil, van de Tsjechische geheime dienst?
Ja, dat rapport is geheim, dus niemand weet wat daarin staat. Mm-hmm. Dat artikel, dat Tsjechische blaadje, dat heeft ook verder geen details.
Ja, maar het AD zoomt hierin op drie buitenlands en Nederlandse.
Nee, maar dat halen ze uit een Tsjechisch blad. En dat Tsjechische blad vertelt niet meer dan dat er een geheim rapport is. Ja. Meer is er niet.
Dus het is nergens, tot op heden, als we dat even mogen vaststellen, een bewijs of wat dan ook, een naam genoemd door de Tsjechische geheimdienst of partijen daaromheen die geleerd worden, de beschuldiging waar het hier over gaat, aan deze drie personen die we hier.
Nee, dus de naam van Baudet of de naam van Flit de Winter of zo, die worden niet genoemd. Nee, worden geen naam.
Ja, maar het is nogal een beschuldiging en er staan wel drie mensen in beeld. Dit is later ook verwijderd, heb ik begrepen. AD heeft dit ook verwijderd. Ab, jij staat te trappelen om hier.
Ja, nee, kijk, Ralf is gewoon een hele nette, keurige meneer. Maar ik erger mij natuurlijk gewoon dood. Ik bedoel, dit is toch geen journalistiek? Nee. Dit is gewoon lasten. Ja. AD zou gewoon voor de rechter moeten en veroordeeld moeten worden. En dat geldt ook voor die mevrouw bij Op1. hè, die ervoor betaald wordt om het NATO-standpunt te maken. En nou, die mensen vinden dat gewoon, gewoon dus volstrekt normaal. Ja. Zeg dat dan ook. Ja. Je kan niet dit soort mensen die niets hebben gedaan, waarvan helemaal geen aanwijzing is, waarvan die hoogstwaarschijnlijk ook volledig onschuldig bent, zo in je krant zetten. Ja. Dat kan je gewoon niet maken.
Maar jij vindt het kwalijk dat die vrouw daar zit?
Nou, dan, ik vind, als die vrouw daar zit, ja, ik vind dat je die vrouw niet moet uitnodigen, want het is duidelijk dat ze betaald wordt om het NATO-standpunt te geven. Dat zegt hij zelf. Maar als je haar wel uitnodigt, moet je er wel iemand tegenover zetten. Bijvoorbeeld iemand uit de vredesbeweging. Het zijn allemaal mensen die oorlogspropaganda vertellen.
Of in elk geval duidelijk maken.
Of in ieder geval duidelijk maken. Mevrouw, u wordt door de NATO betaald. Ja. Wat is nu het perspectief van de NATO op deze zaak?
Ja, precies. Dat zou
kunnen.
Zijn.
Ja. Maar dan weet we van welke kant het is. Ja, de NATO heeft belang bij het militair-industrieel complex. Meer oorlog.
Ja. een naam die ook even werd genoemd gisteren in dat interview is de naam van Erik de Vlieger. En ja, we zijn heel blij dat hij vandaag ook met ons live verbonden is. Met de studio vanuit Portugal. Erik, welkom bij Blackbox.tv. Goed je te zien.
Hallo.
Wanneer kwam dit bericht op jouw beeldscherm en hoe reageerde je daarop?
Nou, ik was zelf op een zakenreis. Dus om een lang verhaal kort te maken. Ook ik werd in verband gebracht met Russische banden. Met een voormalige website die ik had.
Ja, Voice of Europe. Dat is waar het hier om gaat. En waar jij een van de oprichters van bent, begrepen.
Ja, 2017. Was Voice of Europe. Een lang verhaal. Uiteindelijk zijn we het gestopt. Dat werd te heftig. Dat is uiteindelijk verkocht. De domeinnaam is verkocht aan het Tsjechisch bedrijf Medea. Allemaal prima gegaan. En een aantal jaren later, dus nu, is er een situatie ontstaan waardoor, en het begon met de Groenen en met de NRC, dat er voor de Europese verkiezingen opeens gebracht werd dat Voice of Europe ook in onze tijd leefde van donaties. Nou, ik wil helemaal geen donaties van Rusland. Ik heb helemaal geen banden met Poetin. Dat hoeft helemaal niet, dat heb ik niet nodig. Ik heb een groot bedrijf, ik heb 250 werknemers. Maar, en wat ik ook van jullie hoor, en wat mij ontzettend opvalt, er is een soort paniek. Er is paniek bij een kleine groep met mensen. Ik noem dat altijd de grote 3.500. Dat zijn mensen die zeg maar beeldbepalend zijn in de media. Mensen op redelijk vooraanstaande posities. En die bepalen eigenlijk hoe wij moeten denken. En sinds Wilders de verkiezing heeft gewonnen, en nu weer aanloop zijn van het Europese parlement, lijkt het wel, en dat hebben we gisteren kunnen zien, want dit item kwam eerst bij Sophie en Jeroen. Toen ging het door naar Nieuwsuur en toen ging het door naar Op1. In alle drie de gevallen werd er flagrant gelogen. En wat meneer net zei, helemaal terecht. Er werd geïnsinueerd dat rechtse politici, of je nou Wilders of Baudet heet, gesponsord werden door de grote boze Poetin. Dat werd maar neergelegd. En dat wordt neergelegd om de mensen in Nederland te beïnvloeden in hun paniek dat de rechtse partijen ook in Nederland en het Europese parlement en ook in andere landen, zo ook in Portugal, steeds meer aan populariteit winnen om die tegenwicht te bieden aan die hele gekke kliek die ons nu regeert.
Ja, laten we toch even terug, want alles draait hier om de Voice of Europe. Dat mediaplatform waar dus bewijs vanuit schijnt te ontstaan, waar relaties liggen tot Europese politici die daar aangenomen om daar hun boodschap te verkondigen. Even terug naar het begin. Waarom ben jij daarmee begonnen? Je was een van de drie initiatiefnemers, hè?
Nee, het waren eigenlijk twee initiatiefnemers, want ze maakten er drie ondernemers van, maar ik was daar leading in. Het was een...
Wat was jouw idee, wat was jouw doelstelling?
Dat was een Twitter-account met 185.000 actieve volgers. Dat heette Voice of Europe. Die hebben wij benaderd, want ik had een plan, een mediaplan, om een right force of Europe en een left force.
En waarom vond je dat belangrijk?
Het was handel. Ik ben een zakenman.
Oké, eerlijk.
Ja, ik ben een zakenman. En uiteindelijk hebben wij, zeg maar, met degene die de Twitter-account runde, die was dan ook uiteindelijk hoofdredacteur. Toen hebben we er hard aan gewerkt en toen hebben we een site gedaan. Het zou een televisiestation worden. Het zou eigenlijk Europees gaan. Het zou dan zeg maar de Breitbart van Europa worden.
Wat is dat?
Ja, een beetje realistische Breitbart van Europa met meer Europees nieuws. Breitbart is heel erg gefocust op Engeland en op Amerika. Maar dit moest meer gaan gefocust op de 26 Europese landen.
Ja, grote ambitie, maar dat was wel van korte duur, want eigenlijk heb je 2 of 3 jaar later verkocht, hè?
Nou, anderhalf jaar. We hebben het 1,5 jaar gedaan. Dat is heel heftig. We hadden een aantal freelancers, Oostenrijk, Engeland en ook een Nederlander. En het ging meer over het in elkaar trappen door immigranten van mensen in de metro en in de trein. Dat werd heel heftig. Hebben we Jan Dijkgraaf nog gevraagd om zeg maar, een hoofdredactionele groep te vormen, zodat we ja, ook het nieuws behoorlijk evenwichtig kunnen brengen. En uiteindelijk zijn we dat gestopt, want het werd mij te heftig. Ik kreeg er last van met mijn bedrijven. Omdat ik constant beschuldigd werd van het aanjagen van het zogenaamde rechtsradicale gedachtegoed. Ja. En we zeggen, ja jongens, we gooien het lekker in de ijskast. Om het uiteindelijk 2 jaar later via een Oostenrijkse freelancer die een klant had voor de domeinnaam. Dat hebben we gewoon aan die mensen verkocht. Ja. En dat was een Tsjechisch bedrijf. Dat heette Medea.
Ja. Nou werd jij gisteren daarbij benoemd. Jij werd neergezet als complotdenker, dus het moest wel waar zijn, dit bericht.
Avant la lettre, hè?
Ja, ook dat nog wel, ja.
Avant la lettre.
Ja, maar alle gekheid op een stokje. Heb jij iets, in alle eerlijkheid, in die fase waarin jij daarbij betrokken bent, iets gemerkt van de beschuldigingen die nu worden geadresseerd aan dat platform en alle mensen die daarmee hangen?
Als er 1 Rus geweest zou zijn die ons 1 euro donatie hadden overgemaakt, had ik dat teruggestuurd. Daar was helemaal geen sprake van. Ik heb voor dat soort dingen financieel ook helemaal geen mensen nodig. Ja? Dat hoef ik ook niet, want ik wil liever mijn eigen beslissingen nemen. En de insinuaties die ik al die jaren gehoord heb, van de Groenen, van de NRC, nu van Op1 en bij Sophie, die insinuaties altijd maar weer. En dan gelijk die doorstart maken naar Wilders en Baudet, dat die omkoopbaar zijn met Russisch geld. Want die insinuatie, die blijft maar komen. Hè? Ja. In elk artikel, vandaag weer ook in de Volkskrant, vandaag ook weer in de AD, ze blijven maar artikelen verzinnen om de insinuatie te wekken dat Wilders en Baudet omkoopbaar zijn uit Rusland. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt, dan gaan mensen dat geloven.
Ja, nou wordt er ook een relatie gelegd tussen jou en Baudet. NRC, meen ik, daar heb jij vandaag uitgebreid stil bij gestaan op je Twitter-kanaal. Ja. Zij beweren dat jij niet wil reageren op de vraag wat jouw relatie met Baudet was en is.
Ja, dat is Wilmer Hek geweest, een star reporter van de NRC. En dit is echt een heel schrijnend en ook een heel triest verhaal. Waardoor ik noodmaatregelen moest nemen en iets gedaan heb wat ik normaal nooit zou doen. Maar ik heb het hele WhatsApp-verkeer, wat ik met die Wilmer Hek van het NRC had, heb ik op Twitter gegooid. Die Wilmer Hek, die wilde, ik zat daar ook in een business meeting. Wilmer Hek wilde mij meer vragen stellen. Ik zei, Wilmer, ik heb geen tijd meer, ik zit in een meeting. En uiteindelijk kwam een artikel, overigens volgens mij zelfs voorpagina NRC, waarin hij schreef op de vraag of de vlieger een relatie heeft met de pro-Russische Baudet, wilde hij geen antwoord geven. Dat was totaal, maar dan ook totaal uit zijn duim gezogen. Dat vond ik vervelend. Overigens vond ik het ook wel weer heel fijn toen ik hem WhatsApp gaf en hem vroeg, waarom lieg je? Je bent een journalist en ze zijn bepaalde codes. Hij vond dat hij niet loog. Ik zeg, nou, je liegt wel. En toen vond hij, nou, het gesprek is maar genoeg. En hij liet het staan. En toen dacht ik, nou, ik heb veel volgers op Twitter. Ik heb het bericht, ik heb de WhatsApp screenshots gemaakt. Heb ik op Twitter gezet. En dat is 288.000 keer bekeken. En dat is meer dan Wilmer's artikelen worden gelezen.
Wat was jouw antwoord geweest als hij dat nu zou vragen? Of als ik het je vraag?
Nou, ik heb in de podcast, ben ik met Yves Geider, mijn kameraad, ben ik er wat dieper op ingegaan. Kijk, de fout die ik gemaakt heb is door te onderschatten, als je überhaupt, en ik denk dat jullie misschien dat ook wel meemaken, als je überhaupt op een of andere manier ergens gelieerd bent met een rechtszijnde media. Ik heb vroeger interviews gedaan met Café Weltschmerz, dat achtervolgt me nog, vind ik niet erg. Maar als je ergens in die rechtse hoek zit, dan komen ze uit alle kanten als hyena's. En dan praat ik weer over de grote 3.500 uit Hilversum en Amsterdam.
De grote 3.500? Wat bedoel je daarmee?
De grote 3.500 zijn de mensen die bepalen voor ons hoe we moeten denken.
Okay, en waar...
Dat zijn de mensen, dat zijn de journalisten, dat zijn de mediakanalen in Hilversum. Groot gedeelte van de omroepen zijn de mensen op hogere posities, zijn de politici. zonder in een, want ik ben een avale letter complotdenker, heb ik gehoord, zonder in complot te komen, is natuurlijk die macht van de media in handen van een hele kleine groep. En eentje begint en als een olievlek wordt dat zo'n hele dag, en ik heb het nu vandaag of gisteren eigenlijk heel mooi meegemaakt, als een olievlek, en dan gaan ze allemaal in hetzelfde narratief duiken. Ja, en inderdaad, die mevrouw Salimo, die voor HCSS werkt, als je naar de website daarvan naartoe gaat en je ziet welke klanten zij bedienen, waaronder het ministerie van Amerikaanse ministerie van Defensie, dan heeft dat helemaal niets meer met objectiviteit te maken. Sterker nog, ik vind dat Nederland in gevaar is. In een groot gevaar.
Ja. En als we dat dan moeten terugwaarderen op iets wat alleen maar speculatie is en valse beschuldigingen, waarom gebeurt dit dan?
Nou, dat is logisch. Ze zijn in paniek. Dat begon ik al mijn eerste betoog. Ze zijn in paniek dat Wilders zoveel stemmen had. Ze zijn in paniek dat uiteindelijk nu, met de opbouw van de oorlog, ze zijn een soort oorlogseconomie aan het bouwen. Er gaat maar geld naar Oekraïne. Of als je het woord vrede noemt, dan ben je een Poetin-liefhebber. Er wordt nu een situatie gecreëerd waardoor we net voor de verkiezingen in het Europees Parlement, en geloof me, Duitsland, Portugal, Italië, Frankrijk met Le Pen en ook met Wilders, dat er ook met de PVV, dat er een gigantische angst aan ontstaan is bij de gevestigde orde, de zich betalende bevestigde orde, dat in het Europees Parlement daar een hele kanteling kan plaatsvinden. En dat is een ramp.
Paniek.
Dat is een ramp voor ze. En daardoor raken ze in paniek.
Dus jij zegt paniekvoetbal. Maar dit gaat dus ook uiteindelijk ook geen schade berokkenen aan de partijen die het betreft?
Ja, kijk, ik ben oud genoeg dat ik me niet meer voor de bus laat gooien, want ik trek ten strijde. Maar kijk, ik had ook in een wat zwakkere positie kunnen zitten. Ik heb 250 werknemers. Ik doe zaken met overheden in Frankrijk en in Nederland en in Portugal. Je kan je dus voorstellen als je echt bij een burgemeester komt en die zegt, hey, sta je op een lijst dat je gefinancierd wordt door Rusland? Als je dat soort artikelen die in eigen leven gaat leiden, ja, dat kan enorme schade veroorzaken. En ik denk, ja, ik denk als ze zo meedogenloos zijn, dan kan ik het alleen maar kwalificeren als een onwaarschijnlijk paniekvoetbal van links en het linksmidden.
Okay. Dankjewel, Erik de Vlieger, live vanuit Portugal. Graag tot een andere keer.
Graag gedaan.
Ja, jongens, jullie hebben meegeluisterd. Veet, hoe luister jij mee naar deze discussie?
Ik vind het een heftige discussie. Ik ben iemand van rechtvaardigheid. Dus in principe, als je dit soort dingen, beschuldigingen uit, dan vind ik wel dat er bewijzen moeten zijn. Of dat je in ieder geval heel gedegen en diepgaand onderzoek moet doen voordat je dit dan gaat beweren. Ja.
Ja. Jesse Klaver sprak er woensdag al over in de Tweede Kamer, de vermeende Rusland-connectie rondom het Oekraïne-referendum. Grondlegger van deze zogenaamde Poetin-kaart is Joshua Liefverstro, die in een interview tegenover Human uitlegde waarom deze Poetin-kaart gespeeld werd.
Het was puur een kwestie van emotie en die moest je met emotie bestrijden.
Wat betekende dat dan concreet voor uw tactiek, uw strategie?
Nee, ja, uiteindelijk hadden we maar één element waarmee we mensen enigszins emotioneel in beweging konden brengen, en dat was de Poetin-kaart. En die hebben we dus maar gespeeld voor wat die was.
Liefverstro was degene die het Poetin-vriendjesverhaal mede de wereld inhielp en suggereerde dat geen pijl geboren was uit een behoefte om grote vriend oom Vladimir te helpen.
Nou, ik heb gewoon aangeven dat die Poetin-kaart spelen, dat het tegenkamp feitelijk gewoon met Poetin in bed lag. In het geval van Nijman is dat overduidelijk zo. Die niet letterlijk natuurlijk, maar hij stond er bij geen stijl onbekend dat hij een Poetin-fan was. Van Baudet is hetzelfde bekend.
Dat wij daar een affiniteit voor zouden voelen voor zo'n figuur. Wat natuurlijk volstrekte onzin is. Aan de andere kant was het ook alweer koddig, omdat het vooral in het geval van Liefverstro en dat stemvorige vehikel van hem, de totale machteloosheid van dat voorkamp om grip te krijgen op het narratief. En zeker op de kans om een ja uit dat referendum te krijgen. Ja, dat lukte ze gewoon niet.
Ralf, terug naar jou. Jullie lagen met Poetin in bed, althans de FVD.
Ja, dit is lang geleden overigens, hè? Maar dit is
2014, zo'n beetje rond
in tijden van dat referendum. Nee, het grappige is nog wat er nu niet gezegd wordt, maar die Liefverstro zelf, die had 2 ton gekregen van Soros, hè? Om dat hele ja-kamp op te tuigen. Dus dat is nog het grappige. Die werden betaald. En dat nee-kamp, waar dan Nijman en Baudet in de tijd allebei toe hoorden, die moesten het allemaal zelf redden.
Is dat een beschuldiging die je wel kunt onderbouwen?
Ja, dat heeft je ook, volgens mij heeft hij niet eens ontkend.
Ja. Ja. Want het gaat natuurlijk meer om alleen maar Voice of Europe. Het gaat ook inderdaad, zoals we net hebben horen zeggen, om de periode rondom 2014. Het referendum, waarvan Klaver dus wil weten of dat op enige manier financieel mogelijk is gemaakt door Russisch geld.
Ja, ik ben er niet bij geweest, maar ik vond het allemaal... Ik was er natuurlijk bij de discussie wel bij. En ik vond het allemaal te gek voor woorden.
Dus hey,
je moet je voorstellen...
Zou het erg zijn?
Nou ja, theoretisch kan dat natuurlijk allemaal. Het was overigens wel zo dat het referendum, het voor- en het nee-kamp, allebei gesubsidieerd werd vanuit de overheid en terecht. Dus voor PR-campagnes.
Ja.
Maar... kijk, het is natuurlijk heel raar. Ik herinner me dat ik zelf in een publieke bijeenkomst heb gezegd... ik vind prima als Oekraïne er dan bij komt, maar dan wel met Rusland. En ja, niet zonder Rusland. Ja. Oekraïne en Rusland samen. En niet een wieg drijven tussen Rusland en Oekraïne. En zowel FVD, en ik heb dat zelf ook gezegd... en een aantal andere mensen hebben 10 jaar later volledig gelijk gekregen. Want dat... associatieverdrag EU-Oekraïne is de splijtswam gebleken waarop tenslotte we in deze oorlog terecht zijn gekomen.
Ja. Het bijzondere is eigenlijk dat tot die tijd, want ik ben ook van dezelfde tijd als App natuurlijk, tot die tijd was dat hele Rusland onderwerp was eigenlijk helemaal niet meer aan de orde. Echt een koude oorlog verhaal, dat was al lang geleden. En toen dat referendum kwam, toen kwam plotseling die Rusland-retoriek weer op. Hè, het ouderwetse koude oorlog verhaal kwam weer naar boven. En toen zag je dat die enorme kracht die er in die propaganda zit, dat die toen weer zomaar kon worden aangeboord. En dat is nu weer zo.
Ja, ja oké, maar het gaat nu om het aannemen van geld. En speelt de proportionaliteit daar nog een rol in? En het überhaupt weten waar het eventueel vandaan zou kunnen komen? Kun jij hier namens de FVD zeggen van wij hebben geen of nooit geld aangenomen? Ook niet indirect, ook niet onwetend op basis van de beschuldigingen die worden geuit aan jullie?
Ja, ik weet van niets in de zin van, wat mij betreft niet. Maar het is natuurlijk onmogelijk om te bewijzen dat je iets niet hebt. Hè?
Ja.
Dus ja. De jaarverslagen van Forum voor Democratie en van al die stichtingen die eraan hangen en de BV's, die moet je allemaal door de account laten goedkeuren. En al die posten heb ik gezien, dus daar zit niks in.
Ja.
Maar ja, je kunt je theoretisch van alles voorstellen wat ook niet navolgbaar is. Kijk, je zou sowieso, als je geld zou aannemen van zo'n actor, zou je dat natuurlijk nooit keurig via de rekening laten lopen. Dus dat zou dan via allerlei slinkse wegen gaan. Ja,
maar dat ook lastig te bewijzen dan?
Maar, wat ik net ook zei. Stel, je stelt aan Klaver de vraag, hoe kan het nou zijn dat jullie een pro-oorlogspartij zijn geworden? Ga jij nou maar eens bewijzen...
Ja.
Dat je geen geld hebt aangenomen van de NATO... en geen geld hebt aangenomen van het militair-industrieel complex... of de Lockheed's in deze wereld. Ja? Ga dat maar eens bewijzen. Dan staat hij ook met de rug tegen de muur. Dat is heel moeilijk te bewijzen natuurlijk.
Ja.
En dat is nog geloofwaardiger ook.
En dat is geloofwaardiger, want ja, GroenLinks... en ik ben een van de oprichters van GroenLinks hè, in 1990. Ik was erbij. Die is gewoon van vredespartij tot oorlogspartij geworden.
Ja.
Die zit gewoon aan de foute kant van de geschiedenis nu. Dat is de kern van het probleem.
Als we alles optellen, Ralf, tot slot, waar komen we dan uit? Europese verkiezingen?
Ja, natuurlijk. Europese verkiezingen die zijn belangrijk. En ik denk inderdaad, wat we al eerder bespraken hier... dat er zal een soort beweging naar rechts zal er plaatsvinden. Dat denk ik wel.
We horen dit soort geluiden vaker rondom verkiezingen. Dat is nou eenmaal wel.
Ja, maar daar heeft het mee te maken natuurlijk.
Iets anders.
Dus ik onderschrijf helemaal de analyse van Erik de Vlieger. Die zie ik ook zo. Dat is de reden om dat nu een beetje op te porren, dat hele verhaal. Daar ben ik van overtuigd, ja. En men vindt het argument tijdens die bespreking van dat Nexus-referendum wetsvoorstel... want daar kwam het allemaal vandaan... Het argument om dat Nexit-verhaal af te keuren was ook van... daarmee speel je Poetin in de kaart, want je ondergraaft de stabiliteit van de EU. Hè? Dat was toch een van de argumenten. Daar had ik eigenlijk helemaal niet op gerekend. Ja. Maar dat wordt als hoofdargument aangevoerd nu in die campagne.
Dankjewel, Ralf Dekker. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer met demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooyen over de gesloten jeugdzorg. We kijken terug op het debat met NSC-Kamerlid Veet Bruining, die ook haar mening speech hield.
Mijn mening speech is mijn eerste gelegenheid als nieuw Kamerlid om mij aan u en mijn collega-Kamerleden te presenteren. Er is mij ook verteld dat er echt naar mij geluisterd zal worden. Voorzitter, ik zeg dit niet zomaar. Kijkt u allemaal maar eens goed naar de publieke tribune. U moet eens weten hoe vaak ik wel niet op de publieke tribune heb gezeten en mijn mond moest houden. Niet alleen op de publieke tribune, maar ook in mijn jeugdzorgverleden en tijdens meerdere confrontaties met de overheid werd er niet geluisterd. Wie mij kent, weet dat ik zelf toen ik jong was in gesloten jeugdzorg ben geplaatst. Ik weet daarom als geen ander wat dat betekent en wat de prijs is die er ongewenst voor betaalt. Ik werd gemangeld door een systeem dat ingericht zou zijn om mij als kind en als mens te beschermen. Niets is minder waar. Nu sta ik hier achter de microfoon als Kamerlid om onder andere de jongeren in de jeugdzorg die schreeuwen om gehoord te worden, een stem te geven. Ik heb 21 jaar gewacht op deze dag en ik en de jongeren kunnen geen dag langer wachten. Dank u wel.
Ja, Veet, we keken naar een hele beklopte samenvatting van jouw mede-inspeech. Die ongeveer 10 minuten duurde. Die is toch terug te kijken via tweedekamer.nl. Voordat we met jou over het onderwerp gesloten jeugdzorg gaan hebben. Jij zegt in je speech, wie mij kent, weet dat ik zelf met gesloten jeugdzorg te maken heb gehad. Kun je iets vertellen over wat jou is overkomen en hoe je daar terecht bent gekomen?
Dat klopt. Ik ben vanaf mijn vierde onder toezicht gesteld door Bureau Jeugdzorg. Dat betekent dat ze eigenlijk meelopen met jou in gezin om te kijken hoe het gaat en of de opvoeding lukt. Toen ik 7 was, ben ik uit huis geplaatst naar mijn oma. Dat noemen ze een netwerkplaatsing, want je blijft uiteraard gewoon binnen de familie, om het zo even te zeggen. En dan krijg je pleegzorg er ook nog bovenop. En op een gegeven moment, toen ik 14, 15, dan ben je natuurlijk in conclave met jezelf. Wie ben ik? Wat is mijn plek op de wereld? Wat wil ik? En ik werd eigenlijk heel erg gepest op school. Dus mijn schoolresultaten gingen achteruit en ik kreeg thuis best wel een grote mond. Nou, je zou je zeggen, de doorgaanse puber uiteraard.
Ja.
Goed, dat was volgens Bureau Jeugdzorg niet zo. Volgens Bureau Jeugdzorg was ik in contact met loverboys en die waren een gevaar voor mij en ik was een gevaar voor mezelf. Nou ja, toen hebben ze mij ook op het politiebureau ondervraagd daarover en ik heb toen gezegd, nou jongens, moet je eens luisteren, er zijn geen loverboys. Ik word gewoon vreselijk gepest. Ik weet niet meer wat ik mezelf aan moet. Ik heb hulp nodig. Dat was eigenlijk de schreeuw om hulp. Nou ja, dan ga je naar huis, mag je naar huis. En op een dag stond mijn gezinsvoogd voor de deur met 2 politieagenten. En die zeiden, jij gaat mee, want we hebben een spoedmachtiging van de rechter verkregen. En je wordt gesloten geplaatst, want je bent een gevaar voor jezelf. Of als je al dan niet een gevaar voor jezelf bent, zijn er andere mensen een gevaar voor jou.
Dus je bent eigenlijk een soort van uit je huis?
Ja, dan mag je op 15e dus al je kleren in een vuilniszak gooien. En dan ga je mee in de auto. En waar ga je heen? Ik bedoel, ik woon op 6 hoog. Ja, je kan uit het raam springen, maar dat loopt vast niet goed af. Nee. Dus je moet gewoon mee. Ja. En dan ga je mee en dan rijden we dus naar Den Helder, want het was de doggenzoek in Den Helder, een jeugdgevangenis. En het eerste wat mij is bijgebleven, dat je dus zeg je spullen inlevert, die krijg je niet direct mee. En je moet je uitkleden. En je wordt dus gefouilleerd en gevisiteerd. Ja, omdat ze willen weten of je niks bij je hebt.
15e.
Ja, op je 15e.
Minderjarig.
Ja, minderjarig. Maar dat is jeugdgevangenisbeleid. En dan ga je dus naar je groep.
Jeugdgevangenisbeleid.
Jeugdgevangenisbeleid, ja. Want je werd dus samengeplaatst in die tijd als civielrechtelijk uit huis geplaatst kind. Ja. Met jeugdgedetineerden. Ja.
Ja. Nou, kennen wij elkaar wat langer dan vandaag. We hebben verschillende reportages met jou gemaakt rondom de toeslagenaffaire, waar jij zeker op lokaal niveau in de lokale politiek veel hebt betekend. Maar nu zit je opeens in de Tweede Kamer. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is ook nog een leuk verhaal.
Belde jou op een gegeven moment?
Nee, we moeten even terug. Het kabinet viel over migratie, dat weten we allemaal nog wel, hoop ik. En toen appte ik Pieter met, als jij ooit een eigen politieke partij begint, dan hou ik mij aanbevolen. Toen zei je, nou, ik weet helemaal niet of ik dat ga doen, ik ga dat nog even bezien. Toen zei ik, nou, als je het niet doet, snap ik dat ook wel. Je hebt zoveel gedaan in je eentje. Dat is toch ook heel wat, altijd opkomen voor de mensen die het lastig hebben en eigenlijk niet alle steun om je heen hebben van meerdere mensen. En toen op een gegeven moment, toen had hij gebeld en zei, ja, heb je nog steeds interesse in de politiek? Ik was het alweer vergeten eigenlijk. Zei ik, ja, zeker. En zei je, nou, dan moet je solliciteren. Nou ja, toen heb ik gesolliciteerd. En de rest is history.
Nummer 18.
Ja.
Nummer 18 van de NSC. Gesloten jeugdzorg. Jeugdzorg is een breed begrip. Jij weet er alles van. Kun je even duidelijk kadreren waar jeugdzorg precies ongeveer, hoeft niet alles tot in detail te weten, maar in wat voor segment het is opgebouwd?
Nou ja, jeugdzorg is de grote noemer. En dat is dan ook direct het misgordijn in de politiek. Want als je jeugdzorg zegt, zeggen ze nee, we moeten het wel hebben over waar we het over moeten hebben. Dus je hebt de jeugd GGZ valt daaronder. Je hebt de jeugdbescherming. En onder jeugdbescherming heb je weer vrijwillig, dwang, allerlei soorten. Dus het is eigenlijk een heel groot begrip. Maar het gaat erom gewoon dat je de mogelijkheid hebt om ondersteuning te bieden aan ouders in de opvoeding van hun kinderen. Met een hulpvraag. Ja. Dat is eigenlijk het doel.
Ja. En nou hebben we het hier dit hele item over gesloten jeugdzorg. Wat al heel lang misgaat, waar ook al heel veel rapporten over zijn verschenen. Het meest actuele rapport is Eenzaam Gesloten. Waar Jason, een ervaringsdeskundige, die ook gisteren op de publieke tribune aanwezig was om mee te luisteren, zelf eigen soort van onderzoek heeft gedaan. Vertel eens even hoe is dat tot stand
gekomen? Ja, dat is absoluut niet normaal wat hij heeft gepresteerd. Hij is echt een held, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ja. Hij heeft zelf ook gesloten gezeten. En op een gegeven moment zag hij dat er niks veranderde. Hij was natuurlijk in contact ook met andere jongeren. En het feit dat de IGJ eigenlijk niet de juiste signalen boven kreeg, heeft gemaakt dat hij dacht, ik ga dit zelf doen. Ik kan dit beter. En hij heeft het ook 10 keer beter gedaan.
In het debat gisteren ging het uitgebreid over die misstanden die hij heeft aangetoond, ondervonden in de gesloten jeugdzorg. Veet, jij had daar ook een aantal persoonlijke ervaringen van een van die minderjarige jongen aan.
Voorzitter, ik ben al jaren bezig met het onderwerp jeugdzorg. Eerst als advocaat, nu 3 jaar lang als Kamerlid. En er zijn momenten waarop je gewoon stilvalt. En het onderzoek dat Jason heeft uitgevoerd naar de ziekenhuisafdelingen is zo'n moment.
Toen ik binnenkwam, toen moest ik gefouilleerd worden natuurlijk. En ik was het er niet mee eens om mijn onderbroek uit te doen. Daar ging het eigenlijk over. Want ik moest hurken. En mijn onderbroek werd fysiek van mij afgetrokken door mannelijke begeleiding en een vrouwelijke begeleiding. Dus er is echt gelijk vanaf binnenkomst al best wel hardhandig, agressief met me omgegaan.
Voorzitter, hoe bestaat het dat zorgaanbieders dit in stand houden? Hoe kan het dat gemeente en de VNG als inkoper via het landelijk transitiearrangement hier niets van wisten of aan deden? Hoe kan het dat de inspectie niet dezelfde bevindingen heeft gedaan als Jason? Het is goed dat de staatssecretaris onafhankelijk onderzoek laat doen, maar laat hij dan ook doorlichten hoe toezicht in de gehele gesloten jeugdzorg signalen zou kunnen missen door de manier van de inspectie.
Ja, wij worden hier toch allemaal even stil van.
Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat ik haar verhaal heftig vind. En ik, om het wat positiefs te zeggen, ik vind het fantastisch dat een ervaringsdeskundige op dit gebied nu Kamerlid is en dit hele pijnlijke probleem kan aanpakken. De tweede overweging die ik zou willen meegeven is dat wat mij altijd opvalt, en ik sta verder af dan jij, het hele systeem is gericht op beheersing, op controle, op repressie en niet op therapie en op communicatie, op wat wil jij nu als kind of waar ligt het probleem. En als jij een keer iets doet wat niet mag of buiten de pot pist, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, het is een kind en we gaan er gewoon mee door. In plaats van, we kleden het uit en we stoppen het half naakt in de isolatiecel. Want dat is op grote schaal.
Ja, maar dat is het dus. Want we verzanden zo snel in systeem in deze discussie. Hè? Ook in talkshows. Het gaat al heel snel over het systeem. VNG, inspectie, ziekels. Wil ik straks ook nog even veel weten. Maar wat ik hoor is dat er minderjarige jongens en meisjes eigenlijk, nou ja, misbruikt moet je het zeggen, maar als dit op het Mediapark gebeurt en er is bewijs van, dan staat er vanavond nog een arrestatieteam om die mensen op te pakken. Dus hoe kan het in godsnaam dat dit gebeurt, in stand wordt gehouden?
Dat is een vraag die we ons ook allemaal stellen, uiteraard. En het is gewoon buitengewoon dan eigenlijk bedroevend dat als je in een debat zoals gisteren dus aangeeft, laten we het dan uitzoeken met z'n allen, hè, die beknopte parlementaire enquête, dat daar eigenlijk heel moeilijk over wordt gedaan. Het is het ene zwaarste instrument. We weten al wat er is. Niemand pretendeert dat we niet weten wat er is. Dat weten we. Het choqueert ons ook dagelijks. Het choqueert jullie nu zoals we hier staan. Maar wat doen we eraan? En hoe kan het dat als het ons choqueert, we nog steeds doorgaan?
Ja, en hoe kan het dat, wat Don Seder net ook zegt, dat het allemaal langs VNG-inspectie gaat, waar het uiteindelijk eindigt bij het SIKOS? Dat hoorde ik hem ook nog even zeggen. Moeten we het toch even technisch maken. Wat is dat voor organisatie?
Jeetje, nee, dat is een speciale afdeling eigenlijk. Afdeling, het is een afkorting. En nu vraag je me even iets, maar zeer intensieve kindobservatie. En dan komt er nog iets achteraan. En dat betekent dat eigenlijk de kinderen die het zwaarst hebben, dus suïcidaal of andere problematiek hebben, die dus niet passen in het normale systeem, in de hokjes waar we het over hebben, die komen dan daar terecht. Het zou kortdurend moeten zijn. En je zou passende hulp moeten krijgen.
Ja, maar als er dan nog iets sprake is van suïcide, of daar, dan zou ik me nog iets van voor kunnen stellen, hoe walgelijk het ook is. Maar uit jouw eigen ervaring blijkt ook dat dat helemaal niet het geval is. Dat het een soort van procedure is dat dit soort dingen gebeuren zonder erbij na te denken wat voor impact en trauma dat heeft. Bijvoorbeeld voor een jongen als Jason.
Ja, ik kom natuurlijk uit de tijd van voor 2008. Dus in mijn tijd werden jeugdgedetineerden en civielrechtelijk uit huis geplaatste kinderen nog samengeplaatst. In 2008 is daar een knip in gezet, zeggen ze. In de praktijk blijkt dat dus niet zo te zijn.
Oh, ook nog.
En daarna is eigenlijk de jeugdgevangenis een gesloten jeugdzorginstelling geworden. Maar het jeugdgevangenisregime is er niet uitgehaald. Dus wat er gebeurt is, we zeggen met huisartsen, psychologen, iedereen, oh, dit kind is te complex, hè, want dan ligt het allemaal aan het kind. En dan moet het kind dus naar het laatste resort, wat we eigenlijk dus helemaal niet mogen inzetten, ook volgens het internationale verdrag voor de rechten van het kind, en mag je eigenlijk een kind gewoon niet opsluiten. Dat is gewoon ultimum remedium. Dan moet het zo heftig
dus
zijn.
Als we dus weten, en dat weet iedereen nu, ja, rapport op rapport, dat dit gebeurt, eigenlijk ja, gewoon de wet wordt overtreden, maar niet als in door rood rijden, maar er wordt inbreuk gemaakt, persoonlijke vrijheid, privacy, whatever, lichamelijke integriteit van mensen. Mm-hmm. Dat systeem richt dat aan. Dan moet je daar morgen mee stoppen. Nog.
Dat zou je denken, dat we dat met z'n allen willen. Maar dat blijkt altijd in de praktijk moeilijker dan het is. Want dat is weer hoe de politiek werkt. Ja, maar als we dat systeem dan stoppen. Stel, we gooien morgen alle deuren dicht. Waar moeten die kinderen dan heen? Ja, maar we hebben geen alternatief.
Wat was dan jouw opzet van het debat van gisteren? Wat was jouw doel?
Mijn doel van het debat was in eerste instantie dat die kinderen, zeg maar, in plaats van dat alleen een gedragsdeskundige vooraf toetst of zo'n gesloten plaatsing de ja of de nee nodig is, als ze al geplaatst worden in een gesloten accommodatie, dat ze binnen een week worden gezien door een jeugdpsychiater en beoordeeld, zodat zij de juiste passende hulp kunnen krijgen en een diagnose.
Ja, maar daarmee voorkomen we slachtoffer. Maar er zitten gewoon mensen, jongens, meisjes nu opgesloten die dit doorgaan dagelijks.
Klopt.
Hoe kunnen we dat stoppen?
Nou ja, wat ik gisteren dus aan heb gegeven zijn twee voorstellen. Het CPT dat kan komen, dat zit in Straatsburg. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een organisatie die eigenlijk bij gesloten instellingen, gevangenissen kan langskomen om te kijken naar foltering, marteling en inhumane situaties. Dus laat maar dwingende ogen een inspectie plegen, meekijken in de keuken.
Ja.
Want de inspectie hier pakt het niet
dat
op.
Dat wordt niet gedaan.
15 jaar lang. Nou, ze stellen het vaste signalen en dan wordt er niks mee gedaan, klaarblijkelijk. Anders zouden we hier 15 jaar later, 20 jaar later, 21 jaar later nog steeds niet staan.
Maar jij zit nu in de Tweede Kamer.
Ja.
Heb je het gevoel dat jij daar iets in kunt betekenen? Dat je de beweging in kunt...
Ik heb de hoop.
Waar loop je tegenaan en wat lukt wel?
Nou, ik heb hoop dat ik er beweging in kan maken. En wat lukt wel, is dat je in ieder geval kan gaan staan daar voor die jongeren en hun een stem kan geven. Wat lukt niet, is alsof het niet bij mensen binnen lijkt te dringen, dat het echt iets is waar wij ook verantwoordelijk voor zijn als Kamer en als kabinet.
Ja, ja, verantwoordelijk, ja.
Ja, verantwoordelijk. Ja. Nee, verantwoordelijk. Ja, maar dat is de politiek. Niemand wil verantwoordelijk zijn. Ja. Niemand wil schuld. Dus dan lossen we het niet op.
Ja. Nou, samen met Lisa Westerveld probeerde jij namens NSC gisteren ook een meerderheid te vinden voor een korte parlementaire enquête over de misstanden in gesloten jeugdzorg. Maar daar stonden helaas niet alle partijen even welwillend tegenover.
Voorzitter, het voorstel dat mevrouw Bruining en ik zullen doen gaat uitdrukkelijk niet over het horen onder ede van jeugdzorgmedewerkers. Het gaat uitdrukkelijk over uiteindelijk politieke besluitvorming.
Voorzitter, ik ben, nou, dat merkte wel ook aan mijn vragen, nogal terughoudend om dat middel te pakken. Omdat ik volgens mij denk dat we al weten waar het door komt en dat die enquête het probleem groter gaat maken.
En ik geloof gewoon niet dat het zwaarste instrument wat wij als parlement hebben, om dat in te zetten, om vooruit te komen. Ik denk dat we heel veel terug blijven gaan.
Voorzitter, daar verschillen mevrouw Thiele via u dan, en ik via van mening. Omdat ik van mening ben dat we niet vooruit kunnen zonder in de achteruitkijkspiegel te kijken. Het is belangrijk om te weten waarom we dingen hebben gedaan zoals we ze hebben gedaan. Want als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we wat we altijd hadden. En dat willen we niet met z'n allen. Maar dat doen we niet door al die rapporten eigenlijk te negeren, niet mee te nemen en niet te kijken, waardoor ondanks dat al die goede rapporten er liggen, wij toch hetzelfde hardnekkige patroon blijven voortzetten.
Hoorde Mona Keijzer zeggen dat je hiermee het probleem groter maakt, Veet?
Ja, dat vind ik een hele bijzondere vaststelling.
Ja, maar hoe zou dat, ja, hoe analyseer je haar?
Ik kan daar niets zinnigs over zeggen, denk ik, op dit moment. Wat ik wel denk, is dat zij Nogmaals, zij stoelt zich op het feit dat we weten wat er aan de hand is. En ik pretendeer ook dat we dat niet weten. Ja. Maar wat we niet weten, is hoe we daar toch dagelijks mee door blijven gaan. Hoe kan het dat beslissing op beslissing, waarmee we het met de beste intenties anders willen doen, toch dezelfde uitkomst hebben? Dan zal je toch terug moeten gaan in de geschiedenis wat er is gebeurd. Want dat ligt niet alleen bij Maarten van Ooyen. Ja. Dat ligt ook bij zijn voorgangers. Er zijn voor hem ook andere beslissingen genomen door andere personen.
De verkorte parlementaire enquête. Beknopte parlementaire enquête. Daar heb jij het over. Wat is dan anders? Wat doe je anders dan een reguliere?
Ja, het is dus een nieuwe naam voor de parlementaire ondervraging. Dus je had vroeger de parlementaire ondervraging, maar dat is nu de beknopte parlementaire enquête geworden. En die neemt minder tijd in beslag. En waarom we daarvoor hebben gekozen, Lisa en ik, die vorm is omdat we eigenlijk een stapel tot hier hebben met rapporten die ons zegt wat er mis is.
Is dat een keer eerder gedaan?
Ja, je hebt commissie De Winter, je hebt commissie Samson, je hebt het rapport van Jason.
Dat is niet nieuws wat je...
Tussendoor zijn er nog 20, 30 andere rapporten. Dus dat heb je al liggen. Je hoeft niet het... Ja, nee, maar daarom. Het is echt...
De winterrapport.
En de zorg, en de zorg van een van de... Ik weet even niet meer wie zei van... Ja, we moeten niet jeugdzorgmedewerkers onder Ede gaan ondervragen. Maar dat is ook niet jullie doel.
Volgens mij was het Harmen Krul van de CDA. Het zet stress op de sector. Ja, jongens, het zet stress op de sector. En hoe dan met die kinderen?
Ja.
Wat voor stress ervaren zij dan?
Nee, maar dat is toch ook niet het doel? Jullie willen toch niet de jeugdzorgmedewerkers onder Ede horen? Jullie willen de bestuurders.
Ja, de bestuurders. Je wil de IGJ onder Ede horen. Je wil de oud-bewindspersonen onder Ede horen. Ja. Dat is wat je wil blootleggen. Dat hardnekkige denkpatroon waarin we denken dat we de beste intenties hebben, maar waarin onze beleidskeuzes, wet- en regelgeving, aanpassingen toch maken dat het niet anders gaat dan dat we zouden willen. En mensen dus constant, jongeren, elke dag nog steeds tot op de dag van vandaag beschadigd worden.
Ik zie jou echt heel heftig nee knikken.
Ja, het is natuurlijk een heel heftig verhaal. En je voelde het natuurlijk ook al, wat Pieter Omtzigt, haar fractieleider, natuurlijk ook heeft gehad met die toeslagenaffaire. Dat je het vaststelt, maar dat het gewoon doorgaat. En misschien zit er ook wel een soort incompetentie van de politiek, van bewindslieden, van de uitvoerende macht, om te zeggen... En nu is het afgelopen. Nu gaat u, top, ambtelijke top, of degene die verantwoordelijk zijn, het echt oplossen. En daarin heeft zij denk ik gelijk dat het belangrijk is dat dit ook in de media op de politieke agenda wordt gezegd. Die mensen gaan pas echt schuiven op het moment dat de publieke opinie zegt, u zit helemaal fout.
Ja, iemand moet de verantwoordelijkheid hiervan gaan voelen.
Ja.
Voelen. Toch?
De urgentie wordt gevoeld, maar de verantwoordelijkheid is... Dat, wat ik nu al gemerkt heb in de... Nou ja, hoe lang ben ik Kamerlid? 3,5 maand ongeveer. Ja. Dat die verantwoordelijkheid, dat is een dingetje. Ja. Dat is echt een dingetje, want verantwoordelijkheid wordt daar gebonden aan persoon. Maar verantwoordelijkheid heeft te maken met het feit van de beslissingen die je hebt genomen, de wet en regelgeving die je hebt ontworpen. En de verantwoordelijkheid nemen dat, hoe je hem ook bedoeld had, dat die niet die uitwerking in de praktijk heeft gehad.
Ja, een goede intentie is iets anders dan een goede uitwerking.
Zeker.
Tot slot, jouw motie, wanneer wordt daarover gestemd? Jullie motie, moet ik zeggen.
Ja, nou, eigenlijk zou dat aankomende dinsdag zijn, maar je zag dat ze niet heel happig waren in de Kamer. Dus wij hebben besloten om een week aan te houden en toch echt fervent campagne onder onze collega's te gaan houden, dat het niet anders kan dan dat we dit moeten doen.
Het kan toch niet anders dan dat dit moet gaan komen?
Zou je denken, maar je hebt de weerstand gezien in het debat gisteren. En het is gewoon ongelooflijk. Zeker als Jason gewoon op de publieke tribune zit, toekijkt. En dat je dan nog durft te zeggen, ik weet niet of dit nodig is. En tegelijkertijd in elke bijdrage hoor je, het is erg het rapport. Chockerend, ik lag nog net niet wakker. Al dat soort dingen. Waarom stemmen we dan niet met z'n allen gewoon toe dat die beknopte parlementaire enquête er komt?
We moeten tot de kern gaan komen.
Het minste. Ja. Is het minste.
Dankjewel, Fede Bruining. Sterker met je strijd.
Dank je.
En wij gaan het nu hebben over de precaire balans tussen vrede en oorlog. Aankomende zondag zullen er geluiden klinken van vrede rond de vredesdemonstratie in Amsterdam. Maar in Oekraïne drong Zelensky gisteren aan op NAVO-voorbereidingen voor een onvermijdelijke oorlog met Rusland.
На Україні він не зупиниться на жертвах в Україні. Він буде кидати і своїх людей на смерть, і інші держави тощо. І втягне НАТО в війну, він втягне обов'язково. І американські солдати, я точно вам кажу, що є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО. Для нього ми сателіт Російської Федерації. Зараз ми, потім Казахстан, потім Балтійські країни, потім Польща, потім Німеччина, ну як мінімум половина Німеччини. Він повернеться туди. Він не пробачить ці 80-ті, 90-ті, 80-ті, а потім кінець 80-х років. Він не пробачить це. Він так вважає. Не треба змінювати його думку. Треба змінювати його. Замінювати його.
Aan de desk, Ab Gieteling. Ab, denk jij dat Duitsers na het zien van deze beelden al Russisch aan het studeren zijn?
Duitsers al Russisch? Nee, kijk, wat ik zie is iemand die in een wanhoopsoffensief zit. Ongeveer alles wat hij zegt klopt niet, wordt ontkend, is onlogisch. En je moet je voorstellen waar het beleid van deze meneer met steun van het Westen toe heeft geleid. Ja? Op dit moment is het zo dat de Oekraïense leger is bijna ingestort. De Russen rukken op. Er zijn waarschijnlijk 100.000, 150.000 doden. Er zijn 300.000 gewonden. Ja. Er zijn miljoenen mensen gevlucht deze kant op, miljoenen mensen de andere kant op. Er is 30% minder inkomen. Wat je ziet is dat de hele strategie van de oorlog en de escalatie van de oorlog volledig is mislukt. En het is tijd om fundamenteel, en dat moet vanuit hier gebeuren, vanuit Amerika en vanuit Europa, want wij sponsoren dat met heel veel geld en wij sponsoren dat met heel veel wapens, ja, om fundamenteel de bakens te verzetten.
Jij zegt Russische, of het Oekraïense leger is dus bijna uitgeschakeld door het Russische leger, waarvan Zelensky dus zegt, ja luister, dat is inderdaad een dreiging niet alleen voor ons, maar ook voor jullie. Dat Russische leger komt straks ook achter jullie aan.
Ja, maar dat is volledige kletskoek. Kijk, als je één, is het zo dat alle Russen die verantwoordelijk zijn, en meneer Poetin heeft voortdurend gezegd dat het niet zo is. Maar het is natuurlijk ook zo dat je een foute analyse maakt van wat er gebeurd is. Op het moment dat je de analyse maakt van waarom zijn de Russen binnengevallen, wat zeggen ze er zelf over, dan zeggen ze wij bevrijden Donetsk, Luhansk en de Krim. En waarom doen we dat? Omdat daar Russisch-talige, Russisch gezinde mensen wonen die uitgesproken hebben dat ze bij de Russische Federatie worden. Wij willen niet de rest van Oekraïne bezetten. Dat is niet één keer gezegd, dat is 10 keer gezegd. En überhaupt is het volledig absurd om ervan uit te gaan dat ze de Baltische Staten, Polen, weet ik wat allemaal willen bezetten. Je moet je voorstellen, de NAVO heeft een budget wat 15 keer zo groot is dan dat van de Russische Federatie. De Russische Federatie is veel machtiger en 10 keer economisch groter dan Oekraïne. Maar de NAVO is natuurlijk, dat is een monster vergeleken. Dus dat zegt Poetin ook. Wij kunnen natuurlijk wel vechten tegen Oekraïne en daar een deal maken, maar de NATO is voor ons geen partij. En dat betekent ook dat de consequentie daarvan zal zijn, als de NATO deze oorlog instapt, dat de Russen geen andere keuze meer hebben dan zichzelf te verdedigen, dat we de derde wereldoorlog inkomen. En omdat de Russen niet zo machtig zijn militair gezien als de NAVO, hebben ze geen andere mogelijkheid dan tenslotte de nucleaire ding inzetten. Dat wordt ook gezegd. Hij zegt het ook. Hij zegt ook, ik vind prima dat de NAVO binnenkomt. Ik vind prima dat de derde wereldoorlog dingen. Hij heeft voorgesteld, Zelensky heeft voorgesteld, dat de Amerikanen bij wijze van preemptive strike een nucleaire granaat op Rusland afvuren. De consequentie is een nucleaire oorlog. En ik denk dat wij langzamerhand in Europa en in Amerika ons maar eens moeten afvragen of we dat eigenlijk willen. En of wij in onze imperialistische expansiedrang, want we willen natuurlijk Oekraïne, we willen Georgië, we willen Moldavië. Dames en heren, daar zijn allemaal gebieden. Zowel in Georgië, Noord-Georgië, als in Oost-Moldavië, als in Zuidoost-Oekraïne, die Russisch-talig zijn, die Russisch gezind zijn en die bij de Russische Federatie willen. Met andere woorden, in al die gebieden veroorzaak je in feite burgeroorlog. En we komen echt in de derde wereldoorlog terecht. En deze meneer moet echt gestopt worden. Want het gaat gewoon fout. En dit is niet zo dat deze meneer dat doet. Wij geven ze geld. Wij geven ze de wapens. De dag dat meneer Biden zegt, het is klaar, is het klaar. De dag dat vanuit Brussel gezegd wordt, je krijgt geen geld meer, je mag niet bij de Europese Unie, is het voorbij. Ja. Amerika, en zitten ze aan de onderhandelingstafel.
Amerika gaat daar ook uiteindelijk dan een grote rol in spelen in de uitkomst van deze situatie, denk ik, zeker naar aanleiding van de verkiezingen, Ralf. Ab zegt eigenlijk, het is wachten op een derde wereldoorlog, kernoorlog, hoe zie jij dat?
Nou ja, ik zie dat nog niet zo gauw gebeuren. Maar ik denk dat Amerika zich nu aan het terugtrekken is, eerlijk gezegd. Die 60 miljard die er nu beloofd zou zijn, maar niet komt enzovoort. Die gaat er denk ik ook niet komen. En uiteindelijk probeert Amerika hier met op een beetje een nette manier uit te komen.
Is dat dan een dreiging voor Europa straks, als wij het alleen moeten gaan doen? Is het Rusland dan wel
op dit moment
een gevaar voor Europa?
Ze realiseren zich niet, want ze zeggen ja, wij zijn vredelievend en alleen Amerika is machtig. Amerika heeft alleen een budget, militair budget, wat 9 keer zo groot is als dat van de Russische Federatie. Europa samen heeft een budget wat 4 keer zo groot is als dat van de Russische Federatie. Je kan zeggen, zij kunnen met minder geld meer. Maar zelfs Europa gezamenlijk is militair gezien groter en machtiger dan de Russische
Federatie. Maar jij zegt, we laten Poetin.
Het is allemaal kletskoek. Wat erover wordt gezegd is voor een groot deel niet waar.
Ja, maar jij zegt, we forceren Poetin in een situatie waarin vanuit zijn perspectief dus geen andere keuze meer heeft.
Nee, maar hij zegt niet, kijk, hij zal nooit de Baltische Staten binnenvallen of Polen. Het is allemaal kletskoek. Maar wat natuurlijk wel kan gebeuren, dat op het moment dat wij, wat meneer Zelensky voortdurend wil, dat zegt hij ook voortdurend. Waar is de NATO? Ja. Wanneer komt de NATO binnen? Ja. En wij zouden meegezogen worden in die oorlog en Donetsk en Luhansk bevrijden, wat in feite betekent bezetten. En de Krim, wat op dit moment Russisch is, in feite binnentrekken. Ja, dan kunnen zij niet anders. Sorry, hier wonen Russen, hier wonen Russische dingen. Dit is van de Russische Federatie. Ja. Dit zullen we verdedigen. En, dames en heren, dat hebben ze al 2 keer de laatste 100 jaar gedaan. De laatste keer hebben ze 25 miljoen doden geofferd en dat zullen ze weer doen. Als we die kant op willen, ik denk dat we gewoon eens een discussie moeten hebben wat we eigenlijk daar willen.
Ja, niemand had ook verwacht dat Rusland überhaupt Oekraïne binnen zou vallen, hè, uiteindelijk.
Nee, nou, ik bedoel, wij, sorry, de critici hebben voortdurend gezegd.
Ja, dat
in 1990, in 1999, in 2004, in 2007, in 2014. Ho, stop, je gaat te ver. Ja. Stop, je gaat te ver.
Nee, maar nu, de partijen die nu zeggen, we moeten Oekraïne helpen. Nee, die hebben ook niet aanzien komen dat Poetin zou doen wat hij.
Nee, maar die mensen begrijpen sowieso niet. Kijk, die mensen vinden het zo logisch dat je oostwaarts oprukt tegen alle afspraken in. Dat die landen zich kunnen aansluiten. Wij zijn toch vredelievend? Wij zijn niet vredelievend, wij zijn expansionistisch.
Over Poetin gesproken, laten we even kijken naar de reactie van hem op gelijke aantijgingen die hij hierover heeft gekregen.
США тратят на оборонные расходы, их составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону. 39% общемировых расходов – это США, а Россия – 3,5%. И мы что, вот имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред.
Я же geloof hem niet.
Hey, kijk, Poetin kent zijn cijfers en wij, de critici, de vredesactivisten, kennen hun cijfers ook. En toevallig zijn dat toevallig de cijfers en dat zijn dezelfde cijfers, zoals ik ze al aangaf. Maar er is inderdaad een soort idee. Wij geloven er niks van. Jongens, je hoeft Poetin niet te geloven, maar kijk eens naar de rapporten, kijk eens naar de cijfers, kijk eens naar de logica. Oh. Wij zitten zo in een muur van wantrouwen en we worden iedere dag gemanipuleerd.
Zou het ook te verklaren zijn dat ze in Europa of in Brussel prima weten dat dat het zover niet gaat komen, maar dat we een onderhandelingspositie aan het creëren zijn, omdat Rusland nu eenmaal voor staat in onze ogen.
Ja, dat kan. Dat zou, ik bedoel, dat kan je je voorstellen, maar dan ben je op dit moment wel verkeerd bezig. Want het is op dit moment zo dat de Russen oprukken. Dus als je je onderhandelingspositie zo maximaal mogelijk moet houden, dan moet je nu naar Istanbul met z'n allen aan de tafel gaan zitten en een deal maken. Want het is natuurlijk zo dat de deal zal worden, dat kan iedereen van tevoren bedenken, dat de frontlijn de nieuwe grens gaat worden, in ieder geval voorlopig. He, dat is wat er natuurlijk gaat gebeuren. De Russen claimen gewoon dat in dat gebied, en dat is geen onzin, dat heb ik hier al heel vaak uitgelegd, in Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Gerson, dat daar in hele grote meerderheid Russisch-talige, Russisch gezinde mensen wonen die bij de Russische federatie willen. Ja. Overigens, de Oekraïners ontkennen dat helemaal niet. Meneer Zelensky weet dat heel goed, maar die zegt, wij zijn hier, dit gebied is van ons. En van mijn part is niemand het ermee eens, maar dan gaat u allemaal naar Rusland en dan willen wij dat gebied leeg hebben.
Ja. Het was al een tijdje bekend, maar Oekraïne zou eigenlijk komende zondag 31 maart presidentsverkiezingen hebben. Maar die gaan niet door. NPO Radio 1 interviewde NPO-correspondent Michiel Drieberg hierover eerder deze maand wat daarachter zit.
Die verkiezingen gaan niet door. In principe, kijk, de grondwet in Oekraïne is er duidelijk over. Tijdens de staat van beleg, en daar is nu in Oekraïne al 2 jaar sprake van, is er geen verkiezing mogelijk. Er zijn natuurlijk miljoenen vluchtelingen, hè, Sophie. Dus hoe laat je die stemmen? Die zitten allemaal in het buitenland. 6 miljoen, maar ook 4 miljoen, zeker 4 miljoen intern ontheemden in Oekraïne. Zijn niet geregistreerd nog. Het bevolkingsregister is niet op orde, dat alleen al. En natuurlijk ook de veiligheid, hè. Stel dat op verkiezingsdag een grote, en dat is niet ondenkbaar, een grote raketaanval Oekraïne treft. En wat zal dan de opkomst zijn? Zullen er bijvoorbeeld buitenlandse waarnemers het aandurven om naar Oekraïne te komen? Hoe kunnen militairen, er zijn ongeveer 1 miljoen militairen nu onder de wapenen in Oekraïne, hoe kunnen die militairen ooit stemmen? Hè? Die posities niet verlaten. Dus eigenlijk, ja, onmogelijk eigenlijk.
Ja, maar goed, als je zegt, hè, de parlementsverkiezingen eerder zijn al uitgesteld, nu gaan dus ook die presidentsverkiezingen niet door. Ja, je kunt je voorstellen, als een land geen verkiezingen houdt, hoe democratisch is het dan? Wat zijn de gevolgen, denk jij?
Ik heb de afgelopen week daar veel activisten over gesproken, hervormers, maar ook politici die in de oppositie zeggen, die hebben belang bij verkiezingen, maar ook de oppositie wil het niet. Die activisten, die democratische activisten,
die willen geen verkiezingen, bedoel je?
Nee, die willen geen verkiezingen.
Ja, het zou geen eerlijk beeld geven, want Oekraïne is niet compleet en de oppositie wil het ook helemaal niet.
Ja, kijk, het punt is gewoon dat het natuurlijk wel moeizaam is. Maar de Russen hebben in eind september 2022 in de gebieden die onder hun controle staan, niet de Russen, de provincie of de Volksrepubliek Donetsk, Lugansk, provincie Zaporizhzhia, Gerson, in die 4 area's, hebben ze ook verkiezingen gehouden. Dat hebben ze allemaal georganiseerd in klaslocaties, met stembussen, et cetera. Er zijn ongeveer 4 miljoen mensen die gestemd hebben. Dat was ook in oorlogstijd, dus dat kan wel. Ja. En ja, het was ook zo dat mensen die uitgeweken waren, je moet je voorstellen, er zitten op dit moment bijna 7 miljoen Oekraïners in de Russische Federatie. Dat staat allemaal niet natuurlijk in onze media, want die verspreidt alleen maar propaganda, zo als we weten. Maar dat is de werkelijkheid. Er zitten overigens ook 7 tot 8 miljoen mensen hier in Europa, en voor een deel zelfs in de Verenigde Staten. Je kunt daar natuurlijk ook zeggen, nou, die mensen mogen stemmen op basis van brief. Maar het is natuurlijk geen ideale positie. Nee. Ik denk alleen wel dat het belangrijk is dat er eigenlijk, en dat is natuurlijk wel de vraag of iemand het aandurft en kan, om te zeggen, meneer Zelensky, u wilt de oorlog voortzetten. Ja? Maar het hele land is ingestort. Er zijn 100.000 doden. Ja? Ik ben een Oekraïner. Ja? Ik heb mijn zoon daarheen gestuurd en wij willen dat u een deal maakt. En als ik president word, dan wordt de deal. Dat zou een mooie deal zijn. Meneer Zelensky en zijn club, waaronder het Westen, willen de oorlog voortzetten. En er is iemand die gewoon zegt, namens de bevolking wil ik me kandidaat stellen. En onder het programma dat we een deal maken met de Russen.
Ja, dus die noodzaak,
ik denk dat als dat een reële kandidaat is, dat de kans waarschijnlijk heel groot is dat hij de meerderheid zou kunnen krijgen, ondanks alle problemen.
We horen dus ook zeggen dat de oppositie hier dus geen behoefte aan heeft.
Ja, dat is de oppositie rechts
die noodzaak
van
niet.
Zelensky. Kijk, Zelensky is van huis uit Russisch-talig. Die is ooit gekozen, dat beseffen mensen ook niet, op basis van een programma. Ik ben Russisch-talig, ik maak een deal. Donetsk en Lugansk, er komt vrede. Ik beloof u vrede, stem op mij. Mensen hebben, zelfs de Russisch-talige mensen hebben op meneer Zelensky gestemd. Die zijn allemaal bedrogen, die zijn allemaal weggelopen. Ja. Ja? En natuurlijk is het zo dat de pro-Europese lobby in West-Oekraïne, dat wordt nu door deze mensen de oppositie genoemd. Maar in feite, is het programma van meneer Zelensky op dit moment het oppositieprogramma. Dus de vraag is of de echte oppositieleider, dat was overigens de Russisch-talige, Russisch-gezinde van oppositievorm Medvedchuk, die door meneer Zelensky is opgepakt in de gevangenis is gezet. He, je moet je voorstellen, de echte oppositieleiders zijn opgepakt in de gevangenis gezet.
Dus jij zegt die oppositie is niet zo, is niet zo'n oppositie.
Dat is een fop-oppositie.
Nou ja, je hebt verschillende oppositie natuurlijk. Maar je kan je voorstellen dat als een land in zo'n benarde, hopeloze positie is gekomen, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de overgrote deel van de meerderheid van de bevolking, zelfs de Oekraïens gezinde bevolking, die zegt, ik ben Oekraïens gezind, ik ben Oekraïens sprekend en ik wil bij de Europese Unie. Ja? En als die Russisch-talige weg willen, prima, maakt u een deal. Dat kan je je toch voorstellen?
Helder verhaal. In ieder geval komen geen verkiezingen.
Nee.
Nee, dankjewel, Ab, voor je bijdrage. Ja, en voordat we in die vrede gaan afsluiten, eerst nog even dit. Onlangs bracht EU-parlementslid voor het AFD, Christine Anderson, een bezoek aan Zwolle ter gelegenheid van het congres The Future is Ours, waar ze de bezoekers een donderspeech gaf over de voor haar belangrijke thema's. Na haar toespraak ging ik met haar in gesprek. Hierbij de eerste beelden.
Stop voting for the same idiots that got you in this place in the first place. You need to distrust the EU Commission. It's a hellhole. It's the headquarter of spreading fake news and disinformation. The ones that have been trying to convince you to, you know everything about this novel virus and how we fight it are the same ones that are now trying to tell you we're all gonna die of climate change. We will not let you get away with this. I got fucked here. I have your name still behind me.
This will be over when every single one of these despicable people have been held accountable. Possibly even have stood trial in a court of law.
Haar gehele toespraak en het bijbehorende interview zie je aanstaande dinsdag vanaf 4 uur op YouTube of via blackbox.tv. Dan zijn we nu echt bijna aan het einde gekomen van deze uitzending, waarin we normaal gesproken elkaar een fijn weekend wensen. Maar aanstaande zondag zien we elkaar weer, want dan komen we live vanuit Amsterdam. Want dan zijn we de hele dag aanwezig bij de vredesdemo die George van Hout heeft geïnitieerd. Ab, jij bent daar dus ook bij. Zondag, wat ga jij doen?
Ja, overigens al zaterdag 12 uur vanaf de Dam, waar Kees van der Peil en ik zelf ook zullen spreken. Dus als u dat wil horen, dan moet u daar komen. Maar je wilde nog dat ik natuurlijk een mooie oproep
deed. Het lijkt ons mooi om in deze bewogen tijden even een mooie vredesboodschap te verkondigen voordat we het weekend ingaan.
Okay.
En wie anders dan jij zou dat op camera 7 daar eens even mooi kunnen doen.
Goed, het verhaal is dit. In 1990... is Gorbatsjov bij ons gekomen, die heeft ons de vrede aangeboden, die heeft ons de vrede gebracht. Rusland zou deel worden van Europa. Sindsdien is de NAVO opgerukt en de NAVO heeft ons in de meest dramatische en slechtste situatie sinds 1945 gebracht. Alle mainstream media, het grootste deel van de politiek, zit in de oorlogsmodus. Dat kunt u iedere dag kunt u dat zien. En het is tijd voor een radicale switch. Het is tijd voor de vredesmodus. En die vredesmodus is heel simpel. Gewoon aan de onderhandelingstafel gaan zitten, luisteren, in dialoog zijn en een deal maken. En ik hoop dat u er zondag ook bij bent om dat statement te maken.
Abrakte, Ab Gietelink. Aan mij de eer om daar verslag van te doen zondag. Dus ik zie je zondag alweer in Amsterdam of via onze livestream die je vanaf het middaguur kunt gaan bekijken via YouTube of blackbox.tv. Hiermee zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande maandag melden we, ondanks dat het tweede paasdag is, ons natuurlijk weer om 7 uur. Waardeer jij deze uitzending? Deel hem dan alsjeblieft op je sociale media of maak een donatie over, zodat wij hier de rekeningen kunnen betalen en het licht aan kunnen houden via blackbox.tv/doneren. Ab Gietelink, Veet Bruining, Ralf Dekker, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage vandaag. En jij thuis ook heel erg bedankt voor het kijken. Hele fijne avond, graag tot zondag of aanstaande maandag.